Hoi hoi, je luistert naar aflevering 10 van Vormtaal de podcast, een aflevering over Le Corbusier, een verhaal dat in meerdere afleveringen verteld wordt. Eerst iets over de man zelf en daarna iets over zijn werk. Over zijn werk dat vertel ik vooral in de volgende aflevering. Maar nu zou ik eerst over hem beginnen. Le Corbusier is geboren als, en ik hoop echt waar dat ik heel deze aflevering al die Franse namen, of Zwitsers-Franse namen, goed uit ga spreken, want het zijn er nogal wat. Is geboren als Charles-Édouard Jeanneret Gris in 1887 en hij is overleden in 1965. Hij was een Zwitserse-Franse architect en stedenbouwkundige. Hij groeide op in Zwitserland en bezocht vanaf zijn 14e jaar de school voor decoratieve kunsten om daar lessen in graveren te volgen. Op 19-jarige leeftijd bouwde hij samen met René Chapelas de Villa Valette in zijn geboorteplaats. De eerste van een reeks van 6 in de periode van 1906 tot 1916. Tussen alle bouwactiviteiten ging hij op langdurige studiereizen. Naar bijvoorbeeld de Donaulanden, de Balkan en Toscane. En in Wenen werkte hij een tijdje voor een Oostenrijkse architect en ontwerper, Josef Hofmann. En kwam hij daardoor in contact met het werk van de Oostenrijkse architect Adolf Loos, die een sterke indruk op hem maakte. In 1909 trok Le Corbusier naar Parijs, waar hij 14 maanden werkte voor het ingenieursbureau van Auguste Perret. Een architect en een specialist in gewapend beton. Die man had een grote invloed op Le Corbusier, aangezien deze ervan overtuigd was dat gewapend beton het materiaal van de toekomst was. Iets later, in 1910, werkte hij als tekenaar in het atelier van Peter Behrens, waar hij ook Walter Gropius en Ludwig Mies van der Rohe leerde kennen. Zijn werken van na 1920 waren onder andere gebaseerd op de architectonische impressie van zijn studiereizen. Na de laatste villa in de serie van 6 in Zwitserland, zoals ik al eerder had verteld, besloot hij zich in 1916 definitief in Parijs te vestigen. Perret, zijn oude baas, stelde hem voor aan de schilder Amédée Ozenfant. Het zal vast al anders uitgesproken worden, maar bij deze Ozenfant het is. Een schilder die hem introduceerde in de kringen van de Parijse avant-garde, cubisten, futuristen en dadaïstisten. Le Corbusier stak veel energie in het schilderen op dat moment en in samenwerking met Ozenfant ontwikkelde hij zo een nieuwe theorie, namelijk van het purisme. Even kort tussendoor, purisme is een latere vorm van het cubisme. Deze wierp de decoratieve trend van het cubisme en was meer gericht op een terugkeer naar heldere, geordende vormen. Le Corbusier wou samen met Ozenfant de kunstvorm graag terugbrengen naar de basis en waren hiertoe geïnspireerd door de moderne machines. De gulden snede was voor hen de ideale vorm en dit is ook terug te vinden in hun werken. Puristische werken staan bekend om het gebruik van geometrische vormen, grote oppervlakte en zuivere kleuren. Terug naar Le Corbusier. Hij leefde in de periode rond 1920 vooral van zijn schilderwerken en beschouwde dit ook als een soort laboratorium, waar hij vrij kon experimenteren met vormen, kleuren en ordeningsprincipes. Deze experimenten uitten zich ook in zijn architectonische werken van die jaren. Vanaf deze tijd werkte hij ook onder zijn nieuwe pseudoniem, zijn bijnaam, Le Corbusier. Die was afgeleid van de naam van zijn grootmoeder, Le Corbessier. Als ik dat goed uitspreek, je schrijft het een beetje anders. Met deze naam die hij gebruikte, werd in 1920 voor het eerst gepubliceerd in een tijdschrift. Hier ga ik het ook later nog een beetje over hebben, over de tijdschrift, want het is namelijk van Le Corbusier zelf. Daarna bleef hij deze naam gebruiken en dit is dus ook de naam die de meeste mensen herkennen. Uiteindelijk bleef Le Corbusier heel zijn carrière tekenen en schilderen, waarbij hij zijn artistieke ideeën vrij kon uitdrukken. Hierbij werkte hij vooral rond 3 verschillende thema's, namelijk stilleven, vrouwelijke figuren en stieren. Nou, dat tijdschrift waar ik het al even eerder over had, heeft Le Corbusier in 1919 zelf opgericht samen met Ozenfant en de dichter Paul Dermier. Het heet Le Esprit Nouveau, iets in die richting. Le Corbusier zorgde zelf voor de redactie, de verzorging van de productie en de financiering. En er werd vooral geschreven over actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuur zoals muziek, theater, literatuur, film, beeldende kunst en zelfs een klein beetje over politiek. De ontwerpkeuze en de bekendheid van de medewerkers maakten het blad tot een succes en vele Parijse culturele elite abonneerden zich op het tijdschrift. Le Corbusier publiceerde in het tijdschrift een lange reeks artikelen over architectuur, stedenbouw en toegepaste kunst. Dit heeft hij later ook samengebracht in één boek, genaamd Vers une architecture. Nou, Le Corbusier had een hele duidelijke visie over architectuur en vond zelf dat in de 5 punten de nieuwe architectuur perfect omschreef. Dit was zijn architectonische concept dat je door middel van die 5 basisprincipes eigenlijk kon bereiken. Dit zit allemaal in het Frans, die taal beheers ik niet. Maar ik zal de Nederlandse vertaling of de uitleg vooral ervan even voorlezen voor jullie. Het zijn dus er 5, maar punt 1 is eigenlijk dat de kern van het gebouw op zuilen vrij van de grond zou moeten staan, dus op pilaren in de hoogte. Punt 2 is dat het platte dak wordt als een buitenruimte ingericht, oftewel een soort daktuin of dakterras. Punt 3 is dat er een vrije indeling op elk niveau is dankzij skeletbouw. Punt 4 is dat de gevels geen dragende muren zullen zijn. En als laatste punt 5 is dat er vooral veel horizontale panoramaramen worden gebruikt. In de jaren 20 vertonen de meeste ontwerpen van hem deze 5 punten, zoals in de constructies van Maison Cooke in Parijs in 1926 en Villa Savoy in Pouzy, dat is iets naast Parijs, in 1929. Bij dat laatste project werkt hij bovendien het element van de kolom iets verder uit. Tussen 1922 en 1925 ontwikkelde Le Corbusier het plan Voisin. Dat voorzag in Parijs 18 woontorens met ieder 60 etages. Echt een heel groot project. Dus ook iets meer richting die stedenbouwkundige versie van zijn werken. In 1928 leverde de oprichting van het Congres Internationaal de architectuur of moderne, oftewel het SIAM, waar hij betrokken bij was, een nieuw platform op. Jarenlang was Le Corbusier daarvan een belangrijke woordvoerder. En omstreeks 1930 was Le Corbusier uitgegroeid tot een internationaal bekend architect. Vooral dankzij het indringende en het strijdbare karakter van zijn publicaties, die elkaar in hoog tempo opvolgden. Ze spraken een groot publiek aan en raakten kennelijk de juiste snaar in een tijdperk waarvan een tal van landen architecten vorm probeerden te geven aan de moderne architectuur van de 20e eeuw. Le Corbusier bereikte zijn succes door in zijn werk een duidelijke taal te spreken. In 1930 nam Le Corbusier de Franse nationaliteit aan. In de jaren 30 hield hij zich meer en meer bezig met dat stadsontwerp. In 1933 nam hij deel aan het 4e SIAM-congres in Athene met als thema de functionele stad. Iets later, in 1934, bezocht hij de nieuwe steden in Pontijnse moerassen. En in 1935 presenteerde hij het stadontwikkelingsproject voor Zlin, als ik het goed uitspreek, S-L-I-N, in de Tsjechische regio Moravië. In deze tijdsperiode reisde hij ook naar Amerika, maar kwam hij heel teleurgesteld terug. In 1937 werd hij onderscheiden met het Legioen van Eer. Hij ontwierp L'Etam's Nouveaux Pavillon voor de wereldtentoonstelling van 1937 in Parijs. En organiseerde in dat jaar ook het 5e SIAM-congres met als thema wonen en ontspannen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Le Corbusier stadsplanner voor het Vichy-regime. Na de oorlog was hiervan echter weinig meer te bemerken. Na de bevrijding was hij voorzitter van de Commissie voor Stadsplanning van het Nationale Front van Architecten en ontwierp hij plannen voor de wederopbouw van verschillende steden. Die plannen die hij heeft ontworpen zijn uiteindelijk helaas niet uitgevoerd. Maar in 1946 begon hij aan het ontwerp voor het wooncomplex Unité de Habitation in Marseille en maakte hij samen met meubelmaker Joseph Savina zijn eerste sculpturen. Niet heel veel later, in de jaren 50, publiceerde hij zijn eerste deel van zijn boek over de modulor en presenteerde hij zijn modulorsysteem in een werkgroep van de Milanese Triennale, die als thema goddelijke verhouding had. Wat al overheen kwam met zijn eigen modulor systeem. Nou, ik zal dat een beetje verder uitleggen. De modulor is een antropometrische schaal van architectonische proporties. De term komt van het Franse woord modulaire, oftewel proportioneren. Het doel van dit systeem is een wiskundige benadering van de menselijke maat mogelijk te maken. Daarmee kunnen gebouwen afgestemd worden op de maten van de mens. Het treedt een beetje in de voetsporen van Vitruvius, die al eerder deze dergelijke abstractie had gemaakt, namelijk de Vitruvius-mens. Veel mensen kennen deze naam niet zo goed, maar het is eigenlijk die man die recht in een cirkel staat en een keer in de cirkel staat met zijn armen en benen gespreid. Dat hebben we allemaal vast een keer op school gezien en dat beeld is niet meer uit je geheugen weg te slaan. Nou, Le Corbusier ging in dat geval wel uit van de moderne mens. Deze had namelijk andere maten als de mens uit het verleden. In eerste opzet ging hij uit van een standaard lengte van 1,75 meter. Later hebben mensen het gehad over 1,83 meter. Deze maten gaven de basis voor een geometrische waardereeks van maten, waarvan de onderlinge verhouding gebaseerd zijn op de gulden snede. Het eerste bouwproject waar Le Corbusier dit heeft toegepast is het wooncomplex Cité Radieuse in Marseille, dus ook in Marseille. Een klein beetje later, tussen 1953 en 1955, bouwt hij de kapel Notre-Dame-de-Haut, een kapel met een hele bijzondere vormgeving. En een klein beetje later als dat, op de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel, liet hij het Philips-paviljoen verrijzen. Dat jaar deed hij ook mee aan de competitieronde de wederopbouw van het centrum van Berlijn. En daarna, in de jaren 60, kreeg hij nog wat verschillende opdrachten, maar overleed hij op 27 augustus 1965 in Frankrijk. In een klein huis wat hij zelf gebouwd had. Nou, dat was de hele tijdlijn, als je het moet zijn. Maar er zijn nog wat dingen waar ik misschien een beetje op in kan zoomen, dus op zijn werkwijze of zo. Le Corbusier was zodanig geobsedeerd bijvoorbeeld met een standaardisatie. Hij zocht namelijk naar een standaard palet van materialen. Bijvoorbeeld natuurlijke materialen met een grote variatie in samenstellingen moesten vervangen worden door het vaststaande. Met dat laatste bedoelde hij het karakter op voorspelbaarheid en onveranderlijk. Dat ze onveranderlijk moesten zijn. Het product van een productielijn eigenlijk. Materialen konden dus in twee categorieën opgedeeld worden, namelijk natuurlijk en artificiële materialen. In zijn vroegere werk behandelde hij beton als een vast materiaal, tegengesteld aan dat natuurlijke materiaal. Hij wilde een ongepolijste afwerking creëren, of tenminste de illusie van een ongepolijste afwerking, en in zijn latere werk zou dit veranderen. Beton werd voor hem een materiaal van dezelfde orde eigenlijk als steenhout of klei. Het leek mogelijk om beton te zien als een gereconstructueerde steen of zelfs als een soort kale beton. Toch groeit in zijn werk de spanning tussen de verlangens naar de ongerepte fabrieksafwerking met de gegarandeerde structurele capaciteit enerzijds en anderzijds de noodzaak om ter plaatse gevonden materialen en vervaardigheden te gebruiken. Het enthousiasme van de standaardisatie werd strijd met het enthousiasme voor regionalisme. De beletten niet dat Le Corbusier meer en meer geïnteresseerd werd in de mogelijke pracht van de architectuur die aangepast werd aan de omgeving en de plaatselijke materialen. Le Corbusier bleef evenwel de universele en eenmakende kwaliteiten van zijn structurele oplossingen benadrukken. Hij was duidelijk verliefd op de monumentale mogelijkheden van betonconstructies en had het moeilijk om openbare gebouwen te ontwerpen met een ander materiaal. Naast een aantal standaardmaterialen gebruikte Le Corbusier ook een aantal standaardstructuren, zoals betonskelet, staalstructuren en gewelfde daken. Zijn doel was om de ideale structuuroplossing te vinden, wat dan ook voor alle materialen gebruikt zou kunnen worden. De betonskeletten zijn opgebouwd uit een vloer, een verdieping en een daktuinplaat, die via een eenvoudige dubbele trap verbonden zijn en ondersteund worden door slanke kolommen die de vroegere structurele rol van de voorgevel en muur hebben overgenomen. Deze betonskeletoptie zorgt ervoor dat je een grotere vrijheid hebt bij het ontwerpen. Ondanks zijn grote liefde voor beton was ook staal een grote passie. Staal vervulde namelijk de vooraanstaande rol van zijn visie op droogbouw. Om kort uitgelegd, beton is geen droogbouw omdat het nat aangebracht wordt. Droogbouw gaat er bijvoorbeeld over dat je iets maakt waar ook alleen maar materialen worden gebruikt die al helemaal klaar zijn of droog zijn, dus die niet nog gegoten moeten worden, bij wijze van. Naast deze structuren noemde ik ook al de gewelfde daken. De schoonheid van het gewelfd dak bestaat erin dat een huis kan worden opgebouwd uit herhaalde modules of cellen, volgens Le Corbusier. Het ontwerpen van dat soort huizen vereist extreme zorg aangezien de bouwelementen de enige architectonische middelen zijn. De gewelven worden niet door de muren gedragen, maar door massieve betonlatijen. Door deze balken, die parallel aan elkaar geplaatst worden, creëer je een open ruimte. De muren van de gewelfde huizen bestonden meestal uit steen of gestampte leem. Le Corbusier had zeer bepalende ideeën over deze type stenen en verbindingen. Daarbij hoopte hij dat de materialen en vormen van zijn gebouwen bewoners zouden verheffen door bepaalde levenswijzen aan te moedigen of te versterken. Zo diende de interieurafwerking van elk uit aarde gebouwd huis extreem eenvoudig te zijn, waarbij hout en stenen tegels tot het primitieve gevoel van het geheel dienden bij te dragen, samen met een grasbedekt dak. Naast de materialen en structuren focust hij zich nog op ontzettend veel meer elementen. Hij ontwierp namelijk ook deurklinken en leuningen, maar ook meubels, vloeren en kleuren werden op een symbolische manier gebruikt om humeur te beïnvloeden en de aanwezigheid en bijzondere architecturale elementen te versterken of te verzwakken. Daarbij was licht en donker erg belangrijk en maakte hij gebruik van vele verschillende soorten ramen zoals de horizontale ramen, de pan-de-verre ramen en de brisé-soleil ramen. En ook nog de ondulatorie ramen en de dakverlichting. Het zal vast niet goed uitgesproken zijn, maar bij deze. Naast deze ramen die al een bepaald kader vormen, had hij ook nog een andere soort omkadering in zijn hoofd. Centraal in Le Corbusier's designfilosofie staat namelijk het idee van omkadering. Hij dacht voortdurend in termen van kaders. Deze kaders werden vaak gebaseerd op de modulor en kunnen vast, impliciet of doorschijnend zijn. Voor Le Corbusier gaf het creëren van de kaders hem eerst een kans om zijn bijzondere inzicht van ruimte te accentueren en te prijzen. Daarnaast werd het architecturale kader een middel om de buitenomgeving naar binnen te halen en in die omsloten ruimte. Voor Le Corbusier was het raam een kader waarvan de diepte van de randen oneindig veel mogelijkheden boden. Door het gebruik van perspectief, textuur, kleur en uitgekiende plaatsing van de kaders speelde hij een spel met de optische dieptewerking van de ramen. Le Corbusier was een pionier op het gebied van moderne architectuur. 17 van zijn gebouwen zijn erkend als UNESCO Werelderfgoed en 10 daarvan zijn te vinden op het Franse grondgebied. Hij heeft vele werken gemaakt en hij was voor zijn tijd erg vooruitstrevend en is daarom nog steeds een van de bekendste architecten ter wereld. Dit was het eerste deel van het verhaal. In de volgende aflevering horen jullie meer over de projecten zelf. Dit was aflevering 10 van Vormtaal de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Bye!